Allen weer hartelijk welkom, deze laatste middag van het seizoen. We zijn met iets minder, denk ik, als normaal, maar dat is meestal zo aan het eind van het seizoen. Maar toch nog weer met genoeg om een goede middag met elkaar te hebben, denk ik. Hartelijk welkom, in het bijzonder ook meneer Baan. Fijn dat u uw tijd vrijgemaakt hebt om bij ons nog in ons midden te zijn en ja, een meditatie of lezing voor ons te houden. Hartelijk welkom. Ook de koffiedames, hartelijk welkom. Fijn dat u er ook weer bent. We denken dan in het bijzonder aan mevrouw Groen, de man die ernstig ziek is. U weet het ongetwijfeld. We zullen nog voorbeden voor doen straks. Goed. We gaan nu beginnen met het zingen van Psalm 116. De eerste vier versen. Psalm 116 dus. Vers 1, 2, 3 en 4. Een bekende psalm.
Thank you.
zullen we de Heere zegen vragen. Heer, aan het begin van deze middag, aan het begin van ons samen zijn, komen we tot u om u een zegen te vragen over deze middag. Heer, we zijn weer samengekomen als ouderen van verschillende gemeenten en alleenstaanden om vanmiddag iets te horen uit uw woord. Heer, dat is het gemeenschappelijke. We willen luisteren naar wat u nog tot ons te zeggen hebt door uw woord. En vanmiddag is meneer Baan in ons midden die daar uitleg over wil geven. Heere, wilt u met hem zijn? Wilt u hem verlichten door middel van uw Heilige Geest in het spreken, maar ook ons in het luisteren, zodat we er nog iets van mee mochten nemen naar huis, in ons hart. Heere, dat we er nog iets van mogen leren. Dat mag dienen tot zaligheid. Heere, want dat is het belangrijkste, ook in ons leven. Dat geloof in u. En daar zal het ook vanmiddag over gaan. Heere, wilt u dan met ons zijn? Vooral ook in het luisteren en in het spreken. Maar in alles wat we deze middag zullen doen. Ook in het zingen en het voordragen van een gedicht. En ook als nog een gedeelte uit uw woord gelezen zal worden, wilt u in ons midden zijn. Heere, wilt u zo met ons zijn zoals we hier zijn gekomen? U kent ons allen. U kent onze noden, ons gebrek soms in de ouderdom. U kent ons ook als we mogelijk meeluisteren voor de kerktelefoon, als we niet in de gelegenheid waren om hier naartoe te komen, als de gezondheid dat niet toeliet. Heere, wilt u met ons allen zijn? Maar wilt u ook met degene zijn die hier niet konden zijn? We denken in het bijzonder aan mevrouw Groen, wier man zo ziek is, zo plotseling. Wilt u met hen zijn, in het bijzonder met haar man? Wilt u nog genezing geven? Maar heren, we mogen ook bidden voor meneer Van der Laan, die ook nu niet in ons midden is, maar die zo vaak wel met ons was. Ook hij is ernstig ziek, en dat weet hij ook. Heren, en voor hem is, menselijk wijs gesproken, geen genezing meer. Wilt u ook in het bijzonder met hem zijn? Met hem gaan, op deze weg die hij ook gaan moet. Maar wilt u ook met ons zijn? U kent ons allen. U weet onze noden, die soms bij ons niet bekend zijn. Maar u weet ze wel. En ook in stilte wordt er zoveel geleden. Wilt u dan ons goed en nabij zijn? Want dat alleen kan ons helpen en ons ook doorhelpen. Heren, dit bidden we alles van u. We vragen altijd veel aan u, heren, maar tot wie zullen we anders heen gaan dan tot u? Maar wilt u in ons midden zijn en ons een goede middag geven met elkaar? Heren, we verdienen het niet. Maar wilt u het doen uit enkel genade in de vergeving van onze zonde die ons altijd weer omringt? Om Jezus wil. Amen. Goed, zoals we gewend zijn, zullen we eerst een stukje lezen uit de Bijbel en dan wel uit Johannes 11. Daar zal het direct niet over gaan vanmiddag. Meneer Baan zal zelf het gedeelte waar hij over zal spreken lezen, maar dat heeft er wel verband mee uiteraard. We lezen nu uit Johannes 11 en dan begin ik bij vers 19. Een overbekend gedeelte over de opwekking van Lazarus. We beginnen bij vers 19 van Johannes 11. En velen uit de Joden waren gekomen tot Martha en Maria, opdat zij haar vertroosten zouden over haar broeder. Martha dan, als zij hoorde dat Jezus kwam, ging hem tegemoet. Doch Maria bleef in huis zitten. Zo zei Martha dan tot Jezus: Heere, waart gij hier geweest, zo waren mijn broeder niet gestorven. Maar ook nu weet ik dat alles wat gij van God begeren zult, God u het geven zal. Jezus zei tot haar: Uw broeder zal weer opstaan. Martha zei tot hem: Ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatste dagen. Jezus zei tot haar, ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven. En een iegelijk die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat? Zij zeiden tot hem, ja, Heere, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon Gods, die in de wereld komen zou. En dit gezegd hebbende, ging zij heen en riep Maria, haar zuster, heimelijk zeggende, de Meester is daar en hij roept u. Deze, als zij dat hoorde, stond haastiglijk op en ging tot hem. Jezus nu was nog in het vlek niet gekomen, maar was in de plaats waar hij Martha tegemoet gekomen was. De Joden dan, die met haar in het huis waren en haar vertroosten, ziende Maria dat zij haastelijk opstond en uitging, volgde haar, zeggende, ze gaat naar het graf, opdat ze al daar wenen. Maria dan, als zij kwam waar Jezus was en hem zag, viel aan zijn voeten, zeggende tot hem, Heere, indien gij hier geweest waart, zo waren mijn broeder niet gestorven. Jezus dan, als hij haar zag wenen, en de Joden die met haar kwamen, ook wenen, werd zeer bewogen in de geest en ontroerde zichzelf en zeide, waar hebt gij hem gelegd? Zij zeiden tot hem, Heere, kom en zie. Jezus weende. De Joden dan zeiden, zie hoe lief hij hem had. En sommigen uit hen zeiden, kon hij, die de ogen des blinden geopend heeft, niet maken dat ook deze niet gestorven waren? Jezus dan wederom in zichzelf zeer bewogen zijnde kwam tot het graf, en het was een spelonk, en een steen was erop gelegd. En Jezus zei, neem de steen weg. Martha, de zuster des gestorvenen, zeide tot hem, Heere, hij riekt nu al, want hij heeft 4 dagen al daar gelegen. Jezus zei tot haar, heb ik u niet gezegd dat, zo gij gelooft, gij de heerlijkheid God zien zult? Zij namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen opwaarts en zei, Vader, ik dank u dat gij mij gehoord hebt. Doch ik wist dat gij mij altijd hoort. Maar om der schare wil die rondom staat, heb ik dit gezegd, opdat ze zouden geloven dat gij mij gezonden hebt. En als hij dit gezegd had, riep hij met grote stem, Lazarus, kom uit. En de gestorvene kwam uit, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken, en zijn aangezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zei tot hen, ontbind hem en laat hem heen gaan. Velen dan uit de Joden die tot Maria gekomen waren en aanschouwd hadden hetgeen Jezus gedaan had, geloofden in hem. Maar sommigen van hen gingen tot de Farizeeën en zeiden tot hen hetgeen Jezus gedaan had. Tot zover een stukje, en dan zal ik het ook kort houden met een klein een meditatie of stukje over dit gedeelte. En dan is het de tekst eigenlijk, ik ben de opstanding en het leven, er staat boven, houd in gedachtenis. We leven in een wereld die met God niet meer te maken wil hebben. Toch hebben we alle daarin een plaats en een taak gekregen. We moeten die wereld in, en dan is er maar 1 houvast, het woord van God. De apostel Paulus stuurt zijn jonge vriend Timotheus het leven in met deze boodschap. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de dood is opgewekt. Duidelijk spreekt Paulus het uit wat de kerk van alle eeuwen heeft beleden, namelijk de opstanding van Christus is het grote centrale feit in het heilswerk van God. Christus leeft. Denk eens in wat de volgelingen van de Heer Jezus hebben doorgemaakt bij zijn sterven. Hoe dikwijls de Heer ook van zijn heengaan had gesproken, zijn vrienden wilden er niet aan. Ze konden maar niet geloven dat hun meester zou sterven. Hoe hebben zij gejuicht bij zijn koninklijke intocht in Jeruzalem? Altijd streelde hen de gedachte aan grootheid en macht. En toen is het gebeurd. Zijn gevangenneming als gevolg van zijn overgave. Zijn veroordeling, zijn hangen tussen 2 moordenaars, zijn sterven, ze waren verslagen. Hem moesten zij afstaan in de dood. Ze verloren niet alleen zijn persoon, ze verloren ook hun hoop en hun verwachting. Ze dachten dat hij het was die Israël verlossen zou van de Romeinse overheersing. Verslagen en stuk van binnen hebben zij de kruisheuvel verlaten. De geliefde meester is gestorven. Een dode kan niet verlossen. Al hun verwachting scheen te vergeefs. Had hij niet gezegd, ik ben de opstanding en het leven? En die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven? Wat bleef er van die woorden over toen hij zelf in de dood onderging? Maar Jezus leeft. De dood kon hem niet houden. Hij, de vorst des levens, zoals de Bijbel hem noemt, heeft de dood overwonnen voor een schare die niemand tellen kan. Uit alle geslachten der mensen die hem van zijn vader gegeven zijn. Paulus kent de opstanding van Christus, of beter gezegd, hij kent de opgestane zelf. Hij heeft de kracht van Christus' opstanding ervaren in eigen leven. En daarom geeft hij zijn jonge vriend Timotheus dit woord mee. Houd in gedachtenis, vergeet dit nooit. Paulus dringt er bij Timotheus op aan om te leven uit het geloof in die opgestane. En er was reden voor. Timotheus zit in de druk. Blijkbaar moet hij verdrukking lijden om het evangelie van Christus. Het kan zo donker zijn. Het kan lijken of de dood zal triomferen. Vrees vervult zijn hart. Maar nu komt Paulus en geeft hem het woord mee. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Het is of Paulus zeggen wil, jonge vriend, zit niet bij de pakken neer. Hij die met ons is, is meer dan allen die tegen ons zijn. Christus heeft de macht der duisternis overwonnen. Deze macht, de macht van de dood, is realiteit. Maar wie denkt er graag aan sterven? We weren de dood meestal uit ons denken. Ja, sterker nog, de dood is onze vijand. We verzetten ons tegen de dood. Dat zien we ook bij het ouder worden. We willen liever jong blijven. Maar eenmaal zullen we dit verzet op moeten geven. Gods volk is ook vaak bevreesd voor de dood. Want sterven is voor God verschijnen. Het is vrucht van het opstandingsleven dat we leren geen bestaan voor God te hebben in onszelf. En dat we er smart over krijgen dat we zo onvruchtbaar voor God zijn. Hierin vonden Paulus en Timotheus elkaar ook. En daarom geeft de geoefende apostel de jonge Timotheus een troostwoord mee. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Leven wij ook uit het geloof in die opgestane levensvorst? Dat is de vraag die we u mee willen geven voor dit stukje. Dan willen we er ook nog van zingen. En dan uit Psalm 130. Het derde en het vierde vers. Het derde vers. Ik blijf de Heer verwachten. En het vierde vers. Hoopt op de Heer gij vrome. Dus Psalm 130. Het derde en het vierde vers. vooruitlopend op het onderwerp van vanmiddag heb ik nog een klein stukje, een ja, soort verhaaltje uit de praktijk van het leven. Wat ik tegenkwam en wat ik u nog ook wil doorgeven. Het is een evangelist die dit schrijft. En het gaat over een oude vriend. En er staat boven, hij heeft zijn wonderen een gedachtenis gemaakt. Hij was een man met een zwaarmoedige geest, gesloten en stug. Toch heb ik hem regelmatig bezocht en met hem gesproken over de dingen die bij God te doen zijn. Als ik daarover sprak, luisterde hij stilzwijgend toe. Maar het kon nooit voor hem. Zalig worden leek voor hem onbereikbaar. De laatste keer dat ik hem onder vier ogen sprak, het was niet zo lang voor zijn ziekte, sprak hij zich uit. Zo'n mens als hij kon nooit een kind van God worden. Hij zag op het leven dat achter hem lag en dat was volgens zijn zeggen een lelijk schilderij. Enige tijd na dit contact deelde zijn vrouw mij mee dat hij ernstig ziek was en in het ziekenhuis verbleef. Hij was heel ernstig ziek en het ging naar het einde. Ik ben er toen direct heen gegaan. De zuster zei dat het niet zo best met hem was en het was ook te zien. Ik heb u laten roepen, bracht hij er met moeite uit. Hij had het erg benauwd. Ga even zitten, zei hij. Ik moet u iets vertellen wat hier in mijn omgeving niet begrepen wordt. Wat ik toen te horen kreeg heeft mij ontroerd en verwonderd. De angst voor de dood had hem reeds wekenlang gekweld. Zijn schuld voor God stond hemelhoog voor hem. Er was geen enkel uitzicht voor hem. En daarbij leed hij ondraaglijke pijnen. De volmaakt heilige God kwam om zijn recht, kreunde hij. En dat betekende voor hem eeuwige ondergang. Voor eeuwig verloren. Maar nu het wonder dat ik hierin mocht beluisteren. In de hoogste nood van zijn zielen en lichaamslijden mocht hij de Heere in zijn recht toevallen. Hij werd het met God eens. Met horten en stoten kwam dit alles er bij hem uit. Voor mij klonk het echter als hemelse muziek in de oren. Wat een weldaad om nog eens getuige te mogen zijn van het werk des Heeren. Wat een troost om te mogen weten dat de Heere nog werkt in een zondaarshart. En nog groter werd het wonder toen ik mocht horen dat hij in deze toestand, toen het voor hem een afgesneden zaak was, een blik mocht slaan op hem die aan het kruis de allerzwaarste smarten heeft doorleden. De woorden die wij met elkaar zo dikwijls hadden besproken werden nu voor hem waarheid. Voor al mijn zonden volkomen betaald. Dit waren de laatste woorden die ik van hem hoorde. De vrees voor de dood was van hem geweken. Hij lag kennelijk te hunkeren om heen te gaan. Niets bond deze 86-jarige meer aan dit leven. En hij heeft zijn wens verkregen. Toen ik weer in het ziekenhuis kwam, was zijn kamertje leeg. Een eenzaam en een vaak gesloten mens was heen gegaan. Met een zeldzaam getuigenis. Voor al mijn zonden volkomen betaald. Daar willen we ook nog van zingen. Uit Psalm 111 vers 2. Des Heeren werken zijn zeer groot. Wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoekt die ijverig en bestendig. Zijn doen is enkel majesteit, aanbiddelijke heerlijkheid en zijn gerechtigheid oneindig.
Thank you.
luisteren we nu naar de notulen, gelezen door mevrouw Collé.
Ik heb voor u twee middagen van de notulen. De eerste van 15 februari. Mevrouw Heijstek opende deze middag met ons allen hartelijk welkom te heten, waarna we zingen Psalm 16, vers 3. Hierna gaat ze ons voor in gebed en vervolgens lezen we Lucas 18, vers 18 tot 34. Zij verstonden het niet. We zingen hierop Psalm 119, vers 83. Mevrouw Heijstek leest nu een stukje uit een boek van de evangelist Bor, Oordelen. We oordelen vaak mensen op hun voorkomen, of ze er netjes uitzien, of ze goed ogen, vooral goed gekleed en niet buiten het gewone. De mens ziet aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan. Laten we een ander eens bekijken zoals we onszelf zien, als een arme zondaar die van genade moet leven. Dan hebben we ons oordeel misschien niet zo snel klaar. We zingen hierop Psalm 25, vers 6. Hierna volgt er pauze en collecte die €75,50 opbracht. Nu komen de dames van Eeuwkan binnen, 4 dames en 2 heren. Mevrouw Kati Westdorp legt uit wat de dames aan hebben: lange onderbroeken met kant, keursen, mooie jakjes en keuvels en veel goud. Hoe meer goud, hoe rijker de boeren. Alles wat de dames aan kleren droegen, hadden ze zelf gemaakt, naar voorbeelden van het museum. Mevrouw Maaike Melisand vertelde nog een kostelijk verhaal op zijn flakkees. We hebben deze middag werkelijk genoten. De dames en heren werden hartelijk bedankt en kregen hiervoor de gebruikelijke enveloppen met inhoud dat bestemd wordt voor de aanschaf van schoenen. We zingen hierna nog een psalm. Daarna gaat mevrouw van der Made ons voor in gebed. Die psalm was ik vergeten. Ik heb hem vergeten op te schrijven, dus dat wist ik niet meer. Nu de notulen van de paasmiddag. Mevrouw van der Made heet ons allen welkom, waarna we zingen psalm 118, vers 11. Vervolgens gaat ze ons voor in gebed. De schriftlezing is uit Lucas 24, vers 13 tot 35. De Heere is waarlijk opgestaan naar lichaam en geest. Het bestuur zingt hierna 2 versen. Ik wil mij gaan vertroosten en lam Gods, dat zo onschuldig. Begeleid door de heer Kievit op orgel en mevrouw Heijstek op dwarsfluit. Dan is er pauze en collecte die het mooie bedrag opbracht van €103,70. We gaan nu over tot de paasdeclamatie dat gebracht wordt door leden van het bestuur. Het bestuur geeft er een eigen bijdrage aan door wat liederen te zingen en orgelspel door de heer Kievit en mevrouw Heijstek op dwarsfluit en declamatie door mevrouw Van Dam het gedicht Het ruwe houten kruis met op de achtergrond het orgel. Dan is er vervolgens koffiepauze met een plakje cake en leest mevrouw Heijstek een aangrijpend paasverhaal met een geestelijke boodschap. We zingen hierna nog een psalm. Mevrouw van der Made bedankt ieder hartelijk die aan deze middag hun steentje hebben bijgedragen. Er wordt nu aan ieder een paasattractie aangeboden in de vorm van een potje met blauwe druifjes, wat door ieder wel op prijs werd gesteld. Hierna ging mevrouw van der Made ons voor in dankgebed.
Goed, mevrouw Collé, hartelijk bedankt voor het maken en lezen van de notulen. Nou, als u de psalm nog weet, kan u zeggen, anders zoek ik het nog even op. Maar dat is geen probleem, denk ik. Maar dat maakt de notulen nog weer compleet. Goed, dan is het nu pauze. En dan zal er weer de collecte gehouden worden. En na de pauze hoopt meneer Baan dan te spreken. Zoeken. Dan gaan we weer beginnen. Voor ons te spreken. Ik wil nog even zeggen, meneer Baan die is godsdienstleraar op de Prins Maurits en ouderling in de Christelijk Gereformeerde Kerk. De meesten van u kennen hem wel, maar voor degenen die hem nog niet kennen. Maar hij heeft dus nu even tijd vrijgemaakt om vanmiddag bij ons dus een lezing te houden. Bij deze geef ik u graag het woord.
Nou, ik vind het fijn dat ik eens bij jullie in het midden mag zijn. Ik ben hier nog nooit eerder geweest. Ik had er net een praatje met broeder Kiviet. En toen zei hij ook zo, hij zegt, volgens mij ben je hier nog nooit eerder geweest. Ik zeg, nee, dat kan kloppen. Maar nu ben ik er dan toch en ik hoop met u iets te bespreken aangaande wat u al gehoord zal hebben, geloofsvertrouwen. En ik wil eerst een gedeelte lezen uit het woord van de Heere. En dat wil ik dan doen uit Jacobus 2 vanaf vers 14. Wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt dat hij het geloof heeft en hij heeft de werken niet. Kan dat geloof hem zalig maken? Indien er nu een broeder of zuster naakt zou zijn en gebrek zouden hebben aan dagelijks voedsel, en iemand van u tot hem zou zeggen, gaat heen in vrede, wordt warm en wordt verzadigd, en gij lieden zoudt hun niet geven de nooddruftigheden des lichaams, wat nuttigheid is dat? Alzo ook het geloof. Indien het de werken niet heeft, is bij zichzelf dood. Maar zal iemand zeggen, gij hebt het geloof en ik heb de werken. Toon mij uw geloof uit uw werken, en ik zal u mijn werken uit mijn werken mijn geloof tonen. Gij gelooft dat God een enig God is. Gij doet wel. De duivelen geloven het ook en zij sidderen. Maar wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Abraham, onze vader, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd als hij Isaac, zijn zoon, geofferd heeft op het altaar? Ziet gij wel dat het geloof mede gewrocht heeft met zijn werken en het geloof volmaakt is geweest uit de werken? En de schrift is vervuld geworden die daar zegt, en Abraham geloofde God en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend en is een vriend van God genaamd geweest. Ziet gij dan nu dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit het geloof? En desgelijks ook Rachab, de hoer, is zij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest als zij de gezondenen heeft ontvangen en door een andere weg uitgelaten? Want gelijk het lichaam zonder de geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de werken dood. Als ik dat onderwerp geloofsvertrouwen wat met u wil behandelen, dan heb ik hier misschien voor de aandacht wat punten opgeschreven die mogelijk wat houvast kunnen bieden. Geloofsvertrouwen. Ik wilde met u eerst eens letten op de betekenis van de woorden. Geloofsvertrouwen kun je in tweeën knippen. Geloof en vertrouwen. Wat zegt de Bijbel over die woorden? Kunnen wij opbrengen wat de Bijbel van ons vraagt aangaande geloof en vertrouwen? In welke weg kunnen we hier deel aan krijgen? En uitwerkingen van het geloofsvertrouwen? Het woord geloofsvertrouwen kunnen we in twee delen splitsen, namelijk geloof en vertrouwen. Welke betekenissen bezitten deze woorden? De Bijbelse betekenis van geloof en geloven is heel wat anders dan de betekenis die wij er vaak aan geven in ons dagelijks taalgebruik. Ik geloof vast dat hij het is, zeggen we dan. Als we iemand tegen zijn gekomen. Ja, we geloven het zelfs vast. Maar hoe vaak blijkt dat het tegendeel waar is? Het Bijbelse geloven is wel een vastheid, een zekerheid. Hebreeën 11, vers 1. Ongetwijfeld kent u die tekst wel. Dat tekstwoord heeft u misschien wel eens uit uw hoofd moeten leren. Het geloof is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Hier is dus geen sprake van een misschien of een zekere vaagheid. Nee, een stelligheid en een zekerheid. Bijbels geloven berust op zekerheid. 100%. Kan een mens dat opbrengen? 100% zekerheid? Een mens waarvan Gods woord zegt dat hij onbekwaam is tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Kunnen wij wel meespreken in ons hart als de predikant zondags de 12 artikelen van het geloof voorleest? Ik geloof in de vergeving der zonden. Ik weet dit 100% zeker. Wat beleidt u dan? Ik weet voor 100% zeker dat de vergeving der zonden mogelijk is. Of moet het worden, ik geloof dat die vergeving der zonden in mijn leven heeft plaatsgehad. Zie je het voorwerpelijk of beleef je het onderwerpelijk? Antwoord 56 van de Heidelbergse Catechismus geeft als antwoord op de vraag: wat gelooft gij van de vergeving der zonde? Dat God om des genoegsdoenens van Christus wil al mijn zonden, ook al mijn zondige aard, waarmee ik al mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenken wil, en dat ik nimmer meer in het gericht Gods komen. Het houdt, zoals u hoort, heel wat in als hij zegt: ik geloof. Nogmaals die vraag: kan een gevallen Adamskind, zoals het toch allen zijn, dat geloven openbaren? Ik kom hier zo dadelijk op terug. Maar eerst wil ik, net zoals ik bij dat woord geloof deed, nog even wat algemene opmerkingen plaatsen bij het woord vertrouwen. In het woordenboek staan verschillende betekenissen voor dit woord. Van hopen met zekerheid tot vertrouwen stellen in. Ook hier is weer een onderscheid te maken in ons taalgebruik en de Bijbelse betekenis van dat woord. Het zal u wel duidelijk zijn dat het Bijbelse woord vertrouwen ook weer die vastheid in zich heeft die we ook bij de woorden geloof en geloven opmerkten. Vele malen komen we die woorden dan ook in de Bijbel tegen. Vertrouw op hem, o volk in smart. Met andere woorden, bij hem kunt u terecht met uw smart. Hij is een hoorder, hij weet van u af. Hij zal u niet begeven, hij zal u niet verlaten. Zijn oog zal op u zijn, wie hem in waarheid kent en zijn vertrouwen op hem stelt, behoeft niet te vrezen dat zijn vertrouwen op een misschientje rust. Bij de mens komen we veelal teleurgesteld uit in ons vertrouwen, zelfs bij personen waarvan je het niet zou hebben verwacht. Niet voor niets staat er dan ook geschreven: vest op prinsen geen vertrouwen. Het ware geloof zoekt zijn vertrouwen bij de Heere. Zegt het geloof immers niet: God is mijn burcht, mijn vast vertrouwen. En wat zegt zondag 21 als het vraagt: wat is een waar geloof? Niet alleen een stellig weten of kennis waardoor ik alles voor waarachtig houd dat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, en dan komt het, maar ook een vast vertrouwen. En dan gaat het antwoord pas verder. Nu, deze twee woorden, geloven en vertrouwen samen. Geloofsvertrouwen. Naar aanleiding van deze algemene opmerkingen kom ik tot het volgende. We geloven in en we vertrouwen op. Geloofsvertrouwen is dus een hopen met zekerheid op een diep in ons hart gegraveerd staand vaste grond. Kan dat? Is dat niet wat hoog gegrepen? Is er van binnen dan geen permanente strijd tussen geloof en ongeloof, vertrouwen en twijfel? Als we ons hart hebben leren kennen, dan ontdekken we dat het vol ongeloof zit, vol van twijfel. En als we eens een ogenblik vertrouwen, dan komt de twijfel er de stond weer achteraan. Een duidelijk voorbeeld vinden wij bijvoorbeeld wat Asaf zegt in Psalm 73. Hij zingt daar: ja, waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. Hoe donker ooit Gods weg mogen wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. Hier klinkt duidelijk geloofsvertrouwen. Maar Asaf is nog niet klaar of hij gaat verder en zegt dan: maar ach, hoewel mijn ziel dit weet, mijn voeten waren in mijn leed schier uitgeweken en mijn train van spoor der godsvlucht afgegleden. U kent de geschiedenis van die vader die met zijn zoon naar de Heer Jezus kwam, die jongen die door de vorst der duisternis was bezet. En die vader die wist het niet meer. Gaat naar de Heere Jezus toe. En dan zegt de Heere: gelooft gij dat ik uw zoon kan beter maken? Heere, ik geloof, sprak die man. Maar kom mijn ongelovigheid te hulp. Abraham bezat geloofsvertrouwen en ging op weg om zijn zoon te offeren. Ook in zijn hart zal het zeker gestormd hebben met allerlei gedachten en vragen. Maar toch onuitwisbaar lees ik nog iets anders in Abrahams hart. Heere, al begrijp ik er niets van, toch zal alles goed komen. De Heere had immers wat aan Abraham beloofd. En hij wist, Gods beloften falen nooit. Wat God eenmaal heeft gesproken, blijft vast en onverbroken. En weer komt de vraag: hoe is het mogelijk dat een nietig mens dit kan belijden en dit overtuigd kan zeggen? Van een mens waarvan niets goeds te verwachten is, dus ook niet ten aanzien van het geloof en het vertrouwen. Inderdaad, maar Gods woord zet dan ook geen punt achter deze onmacht van de mens. Zondag 3 van de Heidelberger Catechismus gaat daarom ook verder. Want daar staat: een mens kan niets goeds doen, tenzij wij door Gods geest wedergeboren worden. Ook zondag 21 geeft dit aan, naar aanleiding van het vaste vertrouwen wat de Heilige Geest door het evangelie in het hart wil werken. Het geloof en het vertrouwen raakt ons hart, het centrum van ons leven aan. Het ware geloof leert God kennen uit zijn woord. Kennen als een God van recht, maar ook als een God van genade. Het ware geloof leert God liefhebben en in zijn recht en in zijn genade. En uit dat kennen der liefde wordt dan ook dat vertrouwen geboren. Dat vertrouwen door de Heilige Geest in het hart gewerkt. Namelijk dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is uit louter genade. Alleen om de verdienste van Christus wil. Zo richt dat geloofsvertrouwen zich op een geschenk dat in het evangelie verklaard ligt. Het geschenk van de vergeving der zonde, van de eeuwige gerechtigheid, van de eeuwige zaligheid. En dat alles louter om de verdienste van Christus. Dit geschenk is ook voorzien van een persoonlijk adres. Want in antwoord 21 van de catechisme staat dat het niet alleen voor anderen is, maar ook voor mij. Mag dit geschenk in algemene zin worden aangeboden aan allen die onder het evangelie komen? Dit geschenk brengt Gods geest in bijzondere persoonlijke zin in het hart bij de werking van het ware zaligmakende geloof. Het evangelie wordt dan verklaard en toegepast in het hart. En dat met zoveel kracht van overreding en overtuiging dat het geloofsvertrouwen in het hart wordt geboren. Dit geloofsvertrouwen in de schenking van Gods genadeweldaden brengt ook tot geloofsoefening, waarbij het gaat om het deelachtig worden van deze weldaden. Het ware geloof openbaart zich in een uitgaan tot hem, in een vertrouwen op hem, een vluchten naar hem die gezegd heeft: al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Om tot zulks geloofsvertrouwen te komen, moeten we afstand doen van ons natuurlijk verstand. Want, zegt Costerius in een artikel over het geloof, als we daarmee met ons verstand te rade gaan en dat maken tot een richtsnoer van ons geloof, dan kunnen we niet geloven. De vleeselijke overleggingen moeten nedergeworpen worden en de gedachten geleid worden tot de gehoorzaamheid van Christus. Hier moet men eerst afleren, eer men leren kan. Eerst dwaas worden, om dan wijs te zijn. Zo iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld, die worden dwaas, opdat hij wijs mag worden. Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God. Het verstand moet gebogen worden onder de openbaring van God. En dat moet worden geloofd omdat Hij het zegt. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart en steun op uw verstand niet. Het geloof is uit het gehoor. En het gehoor door het woord van God. Geloof moeten we onderscheiden van de gelovige, de bezitter van het geloof. De bezitter draagt een hart vol ongeloof met zich. Het geloof leert nu juist het ongeloof kennen en zal gaan strijden tegen het ongeloof. En alleen in Gods kracht overwinnen. In een loeiende storm, waarin een schip de speelbal van de golven was geworden, waren alle manschappen bevreesd dat ze hun graf ieder ogenblik in de golven zouden vinden. Alleen een kleine jongen was kalm en gerust. Toen aan hem werd gevraagd of hij niet bang was, zei de jongen: nee hoor, want mijn vader staat aan het roer. Hier horen we de taal van het geloofsvertrouwen. Dit vertrouwen zonder twijfel is een gave van God. Stormen van levensleed en levensdruk kunnen dan tegen ons levensschip aanslaan, zodat we dreigend te zullen omkomen. Maar dan dat zien op die eeuwige Vader, en dan dat te mogen getuigen wat in zondag 9 staat, op welke ik al zo vertrouw, dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle nooddruf des lichaams en der ziel verzorgen. Zo'n geloofsvertrouwen te kennen, wat een zalige vrucht van Gods genade uitgestort in het hart van een zich niet waardig keurend kind van God is, wordt niet, nee, kan niet uitgeblust worden, omdat God zelf als een vader voor zulk een kind wil zorgen door olie des geestes in het hart uit te gieten, waardoor de vlam van het geloofsvertrouwen niet kan doven. De weduwe van Zarfat had maar voor 1 keer bakken nog olie in de fles en meel in haar kruik. Maar we weten dat God zo zorgde dat meel en olie niet verminderde. Wie geloofsvertrouwen kent, zal ook weten wat geloofsbeleving, geloofsverwachting, geloofsoefening is. Over ieder zojuist genoemd woord zal al heel wat te zeggen zijn. Maar we kunnen de rij nogal verder uitbreiden. Want wie zulk een leven, al was het in beginsel, zou mogen kennen, in diens leven zal geloofsvrucht worden opgemerkt en zullen geloofsdaden kunnen worden verricht. De vragen van alle dag zullen u ook niet bespaard blijven. Waarom dit? Waarom dat? Dat ziekbed, dat sterfbed, dat verdriet, die verdrukking, dat kruis. Job kwam op de ashoop. Davids leven was een leven vol strijd en zorg. Paulus kwam in allerlei verdrukking en lijden. Ja, velen, zegt de schrift, zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen. Weinig en kwaad, zegt Jacob, zijn de jaren mijne vreemdelingschappen geweest. Terecht spreekt onze belijdenis dan ook over dit leven als een jammerdal. Donker kunnen de machten van geestelijke verlating zijn. Maar wat een voorrecht als dan het vertrouwen op God en het geloven in God mag gaan triomferen over allerlei aanvechtingen en het geloof zich mag aansluiten bij het belijden van Gods kerk die spreekt. En ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt mij ten beste keren zal. Dat is de roemtaal van het geloofsvertrouwen. Dat geloofsvertrouwen, dat steunt op 2 pijlers. De eerste pijler zou ik Gods almacht willen noemen. Zou dan, zegt dit geloof, 1 ding voor God onmogelijk zijn? Zou het voor hem onmogelijk zijn u of mij te redden? Zou hij niet afweten van al datgene waarmede we misschien al zo lang rondlopen, problemen op het natuurlijk of op het geestelijk terrein? Steunend op deze pijler van Gods almacht zegt en beleidt en beleeft de zondaar: Heere, al waren mijn zonden als scharlaken. Gij kunt ze toch wit maken als sneeuw. Al waren ze zo rood als karmozijn. Gij kunt ze toch maken als witte wol. De tweede pijler waarop het geloofsvertrouwen steunt is de trouw van het vaderschap Gods. Uit deze trouw van het vaderschap Gods zien we het willen Gods opkomen. God kan niet alleen alles, maar hij wil deze almacht ook in dienst stellen van zijn liefde tot al zijn kinderen. Boven al de beproevingen uit hoort u de stem van de Vader. Ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. Mijn oog zal op u zijn. Geloofsvertrouwen geeft veiligheid en zekerheid. Hoe veilig was Daniel daarom in de leeuwenkuil, steunende op de trouw des vaders. Dit geloofsvertrouwen geschonken in en door de weg der wedergeboorte komt tot de belijdenis van kindschap en vaderschap en gaat blijken uit de vruchten van dat kindschap, namelijk een betrekking op zijn woord, zijn wet, zijn weg, zijn volk, zijn huis. Dit geloofsvertrouwen wil de Heere God nog schenken aan zoekers en bidders. Bent u daar ook een van? De Duitse volksredenaar uit het begin van de vorige eeuw, Keller, drukt wat dit betreft de verantwoordelijkheid van ieder persoon op het hart om offers dienaangaande te brengen, bijvoorbeeld afzien van bepaalde gewoontes, om meer plaats te maken voor persoonlijke ontmoetingen met de Heere. En hij gebruikt daar een voorbeeld van, en dat zal ik u niet onthouden. Hij zegt dan: er was eens een dame die in het begin van de lente een zekere bloemsoort uitdeelde aan arme kinderen. Wie in de herfst de mooist gekweekte bloem kon tonen, zou een hoge prijs krijgen. Een klein meisje bracht een schitterend exemplaar. Toen haar gevraagd werd hoe ze dat voor elkaar gekregen had, zei ze: 'S morgens was in ons dakkamertje maar 1 uur lang de zon. Maar dan bracht ik het plantje bij anderen waar de zon tot 10 uur in de kamer scheen. En ook hadden we een plaats waar de zon de hele middag scheen. Zo heb ik het plantje telkens dag in dag uit gedragen, opdat het zoveel mogelijk zon zou hebben.' En dan vervolgt Keller: 'Dit is de zaak. Stel uw hart in de zon,' en dan met een hoofdletter zet. 'Draag uw ziel de Heere na en vang overal waar ge gelegenheid hebt het licht op, dat uw schraal en zwak leven tot wasdom en tot bloei kan koesteren.' Tot zover Keller. En als ik dan tenslotte terugkeer naar het kindschap en vaderschap Gods, dan zegt de Schrift: 'Maar zovelen hem aangenomen hebben, dien heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Zo kan het kindschap en Gods vaderschap alleen beleefd worden in Christus door het geloof. In Christus is er een weg tot de Vader. Loop hem dan aan als een waterstroom, opdat Gods geest in u wonen en hij in de weg van voortgaande bekering dat geloofsvertrouwen doet groeien, totdat dit geloofsvertrouwen in u leeft en woont en we dan weten mogen als kinderen van God straks thuis te mogen komen, langs wegen van verdrukking, wegen van beproeving, maar toch thuis. In het huis des Vaders met zijn vele woningen. Leer gelovig vertrouwen op hem, die al wat u ontbreekt, schenkt, zo gij het smeekt, mild en overvloedig, want hij zal het goede niet in nood onthouden, zelfs niet in de dood, die in oprechtheid voor hem leven. Welzalig, Heere, die op u bouwt en zich geheel aan u vertrouwt. Ik dank u voor uw aandacht. Laten we dit vers, Psalm 84, het laatste vers, samen met elkaar zingen.
Toepasselijk was, denk ik, deze psalm wel bij het onderwerp. Goed, meneer Waan, hartelijk bedankt alvast voor uw inleiding. Ik denk dat we allemaal dat het wel duidelijk gevonden hebben. Hoewel dat het moeilijk is om het geheel te onthouden of bevatten. En dan is het juist ook wel mooi als u die Bijbelse voorbeelden, denk ik, noemt. Dat is wel een houvast, vind ik zelf ook altijd. Als we dan aan Abraham denken, de weduwe van Zarefat, aan Job, van die bekende voorbeelden. Die dan best wel een handvat zijn om wat meer vast te houden wat we mee hebben gekregen. Dank u wel. We willen ook nog een gedicht over dit onderwerp lezen. Dat doet mevrouw Van der Made.
Boven het gedicht staat mijn geloofslied. Ik kreeg geloof en daarom ken ik afgrond van ellend. Ken ik volheid van ontferming, door Gods hand tot mij gewend. Daarom ken ik bange dagen, vloek en toorn en doem en dood. Maar ik zag ook de heilzon dagen, die verlost en redt uit nood. Ik kreeg geloof en daarom leef ik schoon ik sterven ga. Leef ik uit de bron van leven, uit de vrucht van Golgotha. Daarom leef ik uit mijn Heere, naar de wet van het tarwegraan. Is mijn kruisgang God ter ere en mijn dood ten hemel gaan. Kreeg geloof en daarom deel ik in het hoogste goed. In gemeenschap met mijn heiland is het zalig deel zo zoet. Daarom deel ik in verzoening door het lam voor mij geslacht. Dat de volle boetedoening voor me heeft teweeggebracht. Ik kreeg geloof en daarom spreek ik van gena alleen. Spreek ik in mijn klaag- en roemtaal, door het licht en duister heen. Daarom profeteer ik stadig, klimt het priesterreukwerk op. Strijd ik in mijn koningsmantel, tot de kruisvlag staat in top. Kreeg geloof en daarom erf ik eens de grootste schat. Naar het testament mijns vaders in de gouden lichtenstad. Daarom erf ik om te danken, met gekochten door het bloed. Dan in zondeloze klanken zegepralend, God is goed. Kreeg geloof en daarom wacht ik als het schepsel zucht, naar de volle wederschepping, naar de grote Christusvrucht. Daarom wacht ik in mijn tranen, daarom wacht ik in mijn lach, worstelend onder Jezus vanen op de volle gloriedag.
Dat was een mooi gedicht. Ik weet niet of bekend is van wie dit nog was.
Van der Heide.
Van der Heide. Nou, mij onbekend.
Onbekend.
Goed. Het gaf in ieder geval goed weer. Het geloof. Een gave van God was. En wat het uitwerkt. We zijn nog wat aan de vroege kant. Mochten er nog vragen zijn. Over dit onderwerp. Is er gelegenheid. Mag gerust. Nu is meneer Baan er nog, mag ook straks misschien nog wel, in een persoonlijke gesprek. Het roept altijd wel weer vragen op, denk ik. Goed, dan gaan we nog wat over naar het huishoudelijke gedeelte. We hebben nog wat dingetjes te bespreken, hoewel het de laatste middag was. Maar we hebben nog wat in het verschiet. Maar dan ga ik eerst meneer Baan officieel bedanken. Het is onze gewoonte om een envelop aan te bieden. En dat willen we ook bij u doen. Nogmaals hartelijk bedankt dat u uw tijd vrijgemaakt hebt en ons deze inleiding verzorgd hebt.
Graag gedaan en hartelijk dank.
Ja, alsjeblieft. De laatste middag, zoals ik al zei. Nou, het was altijd fijn en goed bezet. We hebben allerlei onderwerpen behandeld, dit seizoen ook weer. We gaan ook weer een nieuw programma hopen te gaan maken voor het volgende seizoen. Dat ontvangt u te zijner tijd wel. We moeten nog vergaderen, we zijn al wel druk bezig. Mocht u nog ideeën hebben, altijd welkom. U weet soms ook wel iets, een spreker of iemand die dia's vertoont. Altijd welkom, want onze ideeën raken soms ook een beetje op. Maar goed, het programma is al een eind rond, kunnen we wel zeggen. En dat ziet er weer een beetje zo afwisselend uit zoals we gewend zijn. Een spreker aan het begin, meestal een dominee of ouderling of godsdienstleraar of wat ook. Of en aan het eind ook een soort sluiting en daartussendoor een dialezing of anderszins. Zoiets wordt het volgend jaar Beleven en Welzijn ook weer opgezet. En we hopen dat u dan ook weer in de gelegenheid bent om hier te komen. En neem gerust nog anderen mee, want u ziet, er zijn nog genoeg stoelen onbezet. Verder, nou, zoals u weet, en de vorige keer hebben we dat bij elkaar rond laten gaan, is er nog een reisje. Dat is voor het jaar, dit jaar weer eens voor het eerst, of ja, na een lange tijd. Vroeger was dat geloof ik ook wel. Maar over 2 weken, ja, 26e, u weet het allemaal, in de agenda gezet, hopen we naar de Mekkerstee te gaan. Het papier hebt u allemaal nog, de meeste dingen staan er wel op, en er stond op, om 2 uur willen we vertrekken. Nou, voordat je vertrekt, moet er natuurlijk nog wel wat gebeuren, dus we wilden eigenlijk aan u vragen om 14:15 hier in de Hoeksteen te zijn. Eer dat we allemaal verzameld zijn en begonnen zijn met elkaar, en eer dat we dan in de auto zitten, is toch wel 2 uur, denk ik, dat we dan kunnen vertrekken. Dus zo mogelijk 14:15 ongeveer dus hier in de Hoeksteen. Inmiddels zijn er genoeg auto's. Er zijn genoeg mensen die willen rijden, dus dat is fijn. Wie zich nog niet opgegeven heeft, die kan dat nog doen. Of ja, als u weet dat iemand nog niet opgegeven heeft. Vorige keer zijn er een paar briefjes nog meegegaan en die hebben we nog niet teruggezien. Maar goed, er is nog ruimte en anders maken we nog wat ruimte. Dat kan straks na de vergadering, kan u naar een van ons nog toekomen. Als u denkt niet opgegeven te hebben of hoe dan ook, dan kan dat alsnog. Dus 14:15 de volgende keer dan hier aanwezig. Dan willen we tot slot toch nog even wat zingen. En dat is dan psalm 25. Dat is ook al een bekende psalm. We zouden tenslotte wat meer zingen. En daar hebben we nu ook nog ruimte voor. Dan zingen we psalm 25, het 4e vers en het 6e vers. 2 bekende versen. Zere goedheid kent geen palen en wie heeft lust de Heere te vrezen. En dan willen we ook in het bijzonder vanmiddag op deze laatste middag de organist hartelijk bedanken voor de vele keren dat hij hier aanwezig was. En ook altijd bereid was veel te spelen, zodat wij ook veel mochten zingen. En dat vinden we altijd heel fijn dat u er was. De laatste keren vond meneer Kiewiet, dat mag ik dan ook denk ik hier wel even zeggen, best wel eens moeilijk, want de mannen die, ja, zijn er niet zoveel in ons midden. Toen zei hij pas nog, nou, ik weet het niet hoor, ik voel me zo alleen, misschien stop ik er ook maar mee. Maar we hebben gezegd dat we hem niet kunnen missen, dus we hopen dat hij een volgend seizoen toch weer bij ons wil zijn. En regelmatig hebben we ook wel eens een mannelijke spreker of hoe dan ook, dus dan kan hij daar nog mee in contact treden. Maar we hopen dat er ook weer wat mannen komen. Mogelijk. Nu willen we dus tot slot zingen psalm 25 vers 4 en vers 6. nog mededelen dat de collecte ruim 62 euro heeft opgebracht. Ook hartelijk bedankt. En ook de dames van de koffie, hartelijk bedankt weer voor uw bijdrage. En zal meneer Baan met ons eindigen.
Mag u volgen en dank gewend. Heere in den hemel, geeft u geloof om te geloven. Geeft u een hart om op te merken. U weet hoe wij van nature zo vol met ongeloof zitten. En hoe ons hart ook van nature voor de dingen van u potdicht is. Dan kan het hart nogal open zijn voor de dingen van de wereld, maar gesloten voor de dingen die nu juist van wezenlijk belang zijn. De dingen der eeuwigheid. De dingen van u. O Heere, nu is er maar een wenk van uw almacht nodig, of alles zal radicaal gaan veranderen. Zou u dat in het leven van ons allen willen doen? Zo'n geloof schenken dat uit u is. Dat is geen gestolen geloof, geen aangepraat geloof, maar een waarachtig geloof. En dan komt het er niet in de eerste plaats op aan of dat een groot geloof is, maar of het een echt door u gewerkt geloof is. Heere, dan zegt u het zelf. Al hadden we maar een geloof zo groot als een mosterdzaadje, kleinst onder de moeskruiden. Maar dat is echt. En dan kunnen er wonderen geschieden. En nu weet gij precies wie wij zijn. Wij kennen elkaar maar ten dele. Maar gij kent ons door en door. Want gij zijt de hartenkenner en de nierenproever. Dan kunnen we ook voor u niets verborgen houden. Dan weet u ook waar onze grootste nood zit. Och Heere, wilt gij uzelf in ons leven openbaren. Gij de opgestane paasvorst, die alle nevels van ongeloof en twijfel kan doen verdwijnen. Heere, dat hebt u bij de discipelen ook gedaan. Gij hebt hun verstand verlicht, gevende de wijsheid van omhoog. En toen begrepen zij de schriften. Heere, die gave, die hebt u nog steeds om uit te delen. Geeft u het ook aan ons. Heb dank dat we hier zo bij elkaar mochten zijn. Dat wij samen rondom uw woord bijeen waren. Wilt gij het met uw zegen achtervolgen en alles wat gebrekvol, verkeerd, zondig is geweest, vergeeft u het, neemt u het weg, werpt u het in een zee van eeuwige vergetelheid. Wees gij, Heere, met het bestuur, met allen die lid zijn, geef gij een ieder naarmate men behoeft. Wij danken uw naam voor al die keren dat ze hier in dit gebouw bij elkaar mochten komen en met elkaar samen dingen mochten bespreken. Dat is ook een gave en een zegen van u in een wereld waar vol onrust heerst, dat we hier nog een ogenblik in rust mogen zijn. Heere, wilt gij ook daar dankbaarheid in het hart voor schenken. En als er nu een periode is dat we elkaar hier niet zullen ontmoeten, wilt gij met ons zijn, bij ons blijven, ons behoeden, ons bewaren voor de gevaren, maar bovenal, Heere, bewaart u voor een dood die onverzoend zou zijn. Spaart u ons dan, Heere, bij het leven en bij de gezondheid en geef dat als een nieuw seizoen weer aanbreekt, we elkander hier in gezondheid weer mogen ontmoeten. We leggen dit alles voor uw heilig aangezicht neder. In de bede of gij ons wilt horen en verhoren, redenen nemend uit uzelve, om Christus wil alleen. Amen.
We hopen u nog over 2 weken te ontmoeten. Tot dan. Alle wel thuis.